Ja, we gaan vanmorgen nog een keer stilstaan bij de schepping van de mens, de schepping van Adam. Daar hebben we de afgelopen keer ook al bij stilgestaan. Laten we dat nu nog maar eens doen. En eigenlijk bij dat tweede scheppingsverhaal, wat opgetekend staat in Genesis 2, daar nog maar eens beginnen te lezen, vanaf het vierde vers, waar ons dus wordt getoond, naast dat er in Genesis 1 we een schepping voorbij hebben zien gaan, een schepping die daar geschiedde in 6 dagen, plus nog een 7e dag, maar dan lezen we in Genesis 2 nogmaals een beschrijving in het kort van die schepping. En dat lezen we van vers 4, Genesis 2 vers 4. Dit is de geschiedenis van de hemel en de aarde toen zij geschapen werden, ten tijde dat de Heere God aarde en hemel maakte. Er was nog geen enkel veldgewas op de aarde, en er was nog geen enkel kruid des velds uitgesproten, want de Heere God had het nog niet op de aarde doen regenen, en er was geen mens om de aardbodem te bewerken. Maar een damp steeg op uit de aarde en bevochtigde de gehele aardbodem. Toen formeerde de Heere God de mens van stof uit de aardbodem en blies de levensadem in zijn neus. Alzo werd de mens tot een levend wezen. Ja, als je hier in vers 4 gaat lezen, hier in de MBG-vertaling, dan hebben de MBG'ers, om zo maar te spreken, het vertaald met: dit is de geschiedenis van de hemel en de aarde toen zij geschapen werden. Lees je het uit de Statenvertaling, dan lees je niet over de geschiedenis, dit is de geschiedenis van de hemel en de aarde toen zij geschapen werden, maar dan lees je: dit zijn de geboorten des hemels en der aarde als zij geschapen werden. Ga je echter naar de grondtekst van het Hebreeuws, dan lees je nog wat anders. Dan zegt de grondtekst niet: dit is de geschiedenis, of dit zijn de geboorten. Maar de grondtekst zegt: dit is het geslachtsregister van de hemel en de aarde toen zij geschapen werden. We vinden hier dus in Genesis 2, vers 4 tot en met vers 7, het eerste geslachtsregister van het Bijbelboek Genesis. En in Genesis zijn er totaal 11 verschillende geslachtsregisters opgenomen. En je zou ook het boek kunnen verdelen aan de hand van de geslachtsregisters die daarin staan. 11 stuks. Dit is de eerste. De Engelse vertalingen hebben gelukkig, zoals de King James, laat ook zien dat daar in de grondtekst geslachtsregister staat. Dit is het geslachtsregister van de hemel en de aarde toen zij geschapen werden. Het volgende geslachtsregister vind je in Genesis 5, vers 1 en 2. En er staat wel verband met dit geslachtsregister. Want dit geslachtsregister, waar gaat het geslachtsregister eigenlijk over? Nou, onze aandacht wordt even gevestigd op veldgewas en op kruid des velds, hè, in vers 5. Maar daarna gaat het al snel naar vers 7, waar onze aandacht wordt gevestigd op de mens. Toen formeerde de Heere God de mens van stof uit de aardbodem en blies de levensadem in zijn neus. Alzo werd de mens tot een levend wezen. Het tweede geslachtsregister, Genesis 5, vers 1, daar vinden we: dit is het geslachtsregister van Adam. Ten dagen dat God Adam schiep, maakte hij hem naar de gelijkenis Gods. Man en vrouw schiep hij hen, en hij zegende hen, en noemde hen mens ten dage dat zij geschapen werden. Ja, wel bijzonder, want ook dit geslachtsregister begint vanaf het begin van de schepping. Net zo goed het geslachtsregister van Genesis 2 vers 4 begint met: dit is het geslachtsregister van de hemel en de aarde toen zij geschapen werden. Het begint vanaf het begin. Zo begint Genesis 5 vers 1 ook. Dit is het geslachtsregister van Adam. En het begint ook vanaf het begin. Ja, deze mens Adam in Genesis 5, wiens schepping dus staat vermeld ook in Genesis 1 vers 26. En daar wordt het meer gesproken over in het algemeen over de mens. En we hebben gezien de afgelopen keer wordt het meer gesproken over de mensheid. Wordt in meervoud gesproken. Hè? Die leefde dus 130 jaar volgens dit geslachtsregister. En nadat hij 130 jaar geleefd had, kreeg hij een zoon, wiens naam was Seth. En dat is ook wel een bijzondere vermelding waard, want in Genesis 5 vers 3 staat, toen Adam 130 jaar geleefd had, verwekte hij een zoon, en heel mooi, dan staat erachter, naar zijn gelijkenis als zijn beeld, en noemde hem Seth. Dat loopt helemaal parallel met Genesis 1. Dat de mens is geschapen naar Gods beeld, naar Gods gelijkenis. Verder ook, als je dit zo leest, Genesis 5, vers 1, 2 en 3, zie je dat er een duidelijke verbinding wordt geslagen. Een brug wordt geslagen. Zowel aan de ene kant naar Genesis 1, vers 26, waar gesproken wordt over de mens in zijn schepping als man en vrouw, waar dus staat, en God zeide, laat ons mensen maken naar ons beeld als onze gelijkenis. En tevens wordt er een brug geslagen naar Genesis 2 vers 7, waar staat, toen formeerde de Heere God de mens uit stof uit de aardbodem en blies de levensadem in zijn neus, alzo werd de mens tot een levende ziel. In feite laat Genesis 5 vers 1, 2 en 3 eigenlijk zien dat het zowel dat hij hier gesproken wordt over de mensheid als over Adam. Genesis 5 vers 1, dit is het geslachtsregister van Adam. Ten dagen dat God Adam schiep, maakte hij hem naar de gelijkenis Gods. Man en vrouw schiep hij hen, dat is nou opeens meervoud. Eerst is het. Gaat het over Adam, over Genesis 2 vers 7. Daarna gaat het al gauw over naar dat hij hem schiep naar de gelijkenis Gods. Man en vrouw schiep hij hen, dat is Genesis 1 vers 26. En hij zegende hen en noemde hen, meervoud, mens ten dagen dat zij geschapen werden. Je ziet hier in het geslachtsregister van Genesis 5 vers 1 en 2 worden ze in feite Genesis 1 vers 26 en Genesis 2 vers 7 met elkaar verbonden. En de Adam van Genesis 1 en de Adam van Genesis 2, die zijn dus identiek. Het is één en dezelfde Adam. En het is dus niet zo, zoals, het is weer een bewijs, het is dus niet zo, zoals wel eens wordt geleerd, dat we twee verschillende scheppingsverhalen hebben. Dat is wel zo. Maar het is dus niet zo dat de Adam van Genesis 1 vers 20 een andere Adam is dan de Adam van Genesis 2 vers 7, zoals sommigen leren. In feite is Genesis 2 vers 7, dat geslachtsregister van de hemelen en de aarde, van vers 4 tot en met vers 7, is eigenlijk maar een heel klein scheppingsverhaal. Het is eigenlijk alleen maar een geslachtsregister. En als je goed kijkt naar dit geslachtsregister, is het ook een heel kort geslachtsregister. Want laten we wel wezen, er wordt maar eventjes ingezoomd op, want ja, het is een geslachtsregister niet alleen van Adam, het is een geslachtsregister, notabene, van ook het veldgewas, het kruid des velds, en je zou ook nog een geslachtsregister kunnen maken van de beesten, maar laten we wel zijn, ook als ik naar de dierenwereld kijk en de plantenwereld kijk, dan zie ik ook een geslachtsregister. De ene plant, zo is het toch, brengt weer de andere plant voort. Ook in de plantenwereld planten zich voort, hè, om zo maar te zeggen. En ze leveren zaad, dat hangt op vruchten, dat hangt aan de bomen, dat valt op de aarde. En dat ontkiemt weer in de aarde en brengt opnieuw weer allerlei kruid voort. allerlei bloemen voort, allerlei planten voort, struiken, heesters, heggen, noem maar op. En ja, ook in de plantenwereld zie je ook dat mensen die daar een hobby van maken, dat je echt met stekken enzovoort, dat je planten kan laten voortplanten en dat je daar allemaal iets moois van kan maken. In de dierenwereld is het ook zo, we houden geen stambomen bij van dieren, ja, van honden soms, hè. Als zij prijzen hebben gewonnen, dan houden we ook een stamboom van dieren bij. Ja, dieren planten zich ook voort. Tot op de huidige dag. En de mens ook. Daarom is het een geslachtsregister van de hemel en de aarde. Alleen wordt er maar heel weinig verteld. In het geslachtsregister. Het vertelt iets over het veldgewas en het kruidersveld. En daarna gaat het over naar de mens. In feite is het een verduidelijking. Eventjes in kort gezegd. Een verduidelijking hier in dit geslachtsregister. Van wat er stond vermeld. In dat eerste scheppingsverhaal van Genesis 1. Er wordt ons iets verduidelijkt. Met nadruk over de schepping van de mens. Hoe dat precies plaatsvond. Daar gaat eventjes Genesis 2 vers 7 op in. Maar voor we daar naartoe gaan, even nog een volgend aandachtspunt. Meteen in dat geslachtsregister van Genesis 2 vers 4 tot en met 7 wordt speciaal onze aandacht erop gevestigd dat elk plantje dat je op het veld kan vinden, dat elk plantje voordat het in de aarde was apart door God is geschapen. In de NBG-vertaling valt dat helaas helemaal weg. Want de NBG-vertaling die zegt Genesis 2 vers 4, tweede deel van het vers. Ten tijde dat de Heere God de aarde en de hemel maakte, er was nog geen enkel veldgewas op de aarde, en er was nog geen enkel kruid des velds uitgesproten, want de Heere God had het nog niet op de aarde doen regenen. En er was geen mens om de aardbodem te bewerken, maar een damp steeg op uit de aarde en bevochtigde de gehele aardbodem. Helaas valt helemaal weg dat voordat dat veldgewas en dat kruidensveld op die aarde begon uit te spruiten, begon te groeien, God van tevoren dit apart schiep. En toch staat dat in het vers. Als ik in de Statenvertaling lees, dan lees ik ten dagen, als de Heere God de aarde en de hemel maakte en alle struik des velds, eer hij in de aarde was. Ten dagen, dus op de dag dat God de aarde en de hemel maakte en alle struik des velds, eer zo'n struikje des velds in de aarde was. Maakte God ze, schiep God ze. En nog meer. En alle kruidensvelds, eer het uitsproot. Dus eer dat kruid uitsproot uit de aarde, staat hier eigenlijk, schiep God het. Zo ook het hele gedeelte. Ten dagen als de Heere God de aarde en de hemel maakte en alle struikensvelds eer hij in de aarde was, en al het kruidensvelds eer het uitsproot, want de Heere had het niet doen regenen op de aarde, en er was geen mens geweest om de aardbodem te bouwen, maar een damp was opgegaan uit de aarde en bevochtigde de ganse aardbodem. Dat zegt de Statenvertaling. Je zou dus kunnen zeggen, dat wat maakte God? God maakte eerst het zaad van de kruiden. Het zaad van de kruiden, eer het in de aarde was. En toen het in de aarde was, ja, toen kwam daar regen, of laten we zeggen geen regen, toen kwam daar een damp, die waterdamp, die bevochtigde de aarde, en toen ontkiemde dat zaad in de aarde. En uit de aarde kwam toen allerlei veldgewas, allerlei kruidensvelds, de hele plantenwereld ontstond zo. We moeten ons dus realiseren dat ons heel veel details worden onthouden in het scheppingsverhaal van Genesis 1. Als ik dus lees in Genesis 1, vers 11. Genesis 1, vers 11. En God zeide dat de aarde jong groen voortbrengen, zaadgevend gewas, vruchtbomen die naar hun aard vruchten dragen, welke zaad bevatten op de aarde, en het was al zo, dan moet ik me realiseren dat dus voordat dit plaatsvond, dat de aarde jong groen voortbrengen, dat God dat jonge groen in de kiem dus al geschapen had en in de aardbodem liet doen geworden, zodat die aardbodem ook die aarde dat jonge groen kon laten voortspruiten. Kon laten voortkomen. We krijgen dus opeens in Genesis 2 vers 4 en 5 en 6 krijgen we opeens veel meer details aangereikt. En dat geschiedt ook als we aankomen in het geslachtsregister bij de schepping van de mens. Want nadat is gesproken over het veldgewas en het kruidensveld, en er wordt alleen maar daarover gesproken, verder wordt er nergens over gesproken, over geen enkele andere dag worden ons details gegeven, dan opeens springt het naar de zesde dag, en op die zesde dag wordt alleen nog maar hier dan in een geslachtsregister onze aandacht gevestigd op de mens. In vers 7, toen formeerde de Heere God de mens van stof uit de aardbodem en blies de levensadem in zijn neus, alzo werd de mens tot een levend wezen. Ja. Echter, het is wel bijzonder. Waaruit formeerde de Heere God de mens? Van stof uit de aardbodem. En in de verse daarvoor ging het ook over waar komt dat kruid en dat veldgewas uiteindelijk, waar ontkiemt het, waar komt het uit voort? Ook weer uit de aarde, uit de aardbodem. En waar bestaat het kruid en het veldgewas uit? Ja, allemaal uit stof. Het is stof uit de aardbodem. En als ik een maaltijd bereid en ik eet savojekool of groene kool of rode kool of spruitjes of wat dan ook wat uit die aarde is voortgekomen, dan eet ik stoffelijke dingen. En het is wel bijzonder dat de mens die geschapen is in de gelijkenis naar Gods beeld, dat hij geformeerd werd uit de stof der aarde en dat de elementen waar dus het kruid des velds uit bestaat en ook allerlei veldgewassen, de bomen, maar zelfs ook de dieren en het vee, alles bestaat uit stof der aarde en ook alles gaat als stof weder. Dat zie je ook. Als een boom, een oude boom, omvalt uiteindelijk en hij valt weer in de aarde, of het blad van de bomen vallen weer in de aarde op een gegeven ogenblik, ja, wordt het weer aarde. Het houdt op. Maar dat is zelfs met de dieren ook zo. Als een dier sterft, dan keert hij ook weer terug tot de aarde. De mens keert ook terug tot de aarde. Is gewoon identiek. Planten, dieren, maar ook de mens bestaan allemaal uit dezelfde elementen, uit het stoffelijke. De mens is van de aarde aards. Zijn naam, van die eerste mens, geeft het ook aan. Zijn naam is Adam. En het is wel mooi dat hier staat in vers 7, toen vermeerderde de Heere God de mens van stof uit de aardbodem, dat daar hier in het Hebreeuws het woord Adama staat, waar je de naam van Adam in terugvindt. Hè. Aardbodem, hè. Hij is aards, hij is Adam. Hè. Het wijst allemaal op hetzelfde. Hij is van de aardbodem, de Adama. Ja, misschien zult u zeggen, ja, maar hoort eens even. Adam verschilde in één belangrijk ding van alle dieren en planten die geschapen werden. Want Adam ontving een ziel. En dat staat niet geschreven van de lagere schepselen in Genesis 1. Nu laten we eens kijken in hoeverre dat klopt. Ja, het is waar dat het woord ziel in de NBG-vertaling niet voorkomt. In de Verstaten-vertaling in Genesis 2 vers 7 wel. Daar staat, en de Heere God had de mens geformeerd uit de stof der aarde en in zijn neusgaten geblazen, de levensadem, alzo werd de mens tot een levende ziel. In de NBG staat, alzo werd de mens tot een levend wezen. Maar goed, er staat echt ziel in de grondtekst. Het is waar dat je misschien zou denken, nou, dat woord ziel, dat komt in de Bijbel pas voor bij de schepping hier in Genesis 2 vers 7 van de mens. Maar als men dat denkt, en als soms in vertalingen dat zo voorkomt, dan doen vertalers dat omdat zij de visie huldigen dat de mens alleen een onsterfelijke ziel bezit, en zien dan de ziel als een apart iets wat de mens tijdelijk heeft ontvangen. En we hebben in het verleden daar wel bij stilgestaan dat het afkomstig is uit de Griekse filosofie, dat het eigenlijk een platonische gedachte is, een gedachte van Plato, die dat heeft gedacht. En in de heidenwereld wordt het al in het algemeen geleerd, namelijk dat de mens onsterfelijk is. Goed. Maar goed, als je gaat lezen in Genesis 1 vers 30... dan ontdek je al dat het woord leven, zoals in 2 vers 7 staat, een levend wezen, dat eigenlijk dezelfde uitdrukking ook al tegenkomt in vers 30 van Genesis 1. Maar aan al het gedierte der aarde en al het gevogel des hemels en al wat op de aarde kruipt waarin leven is. Ja, in het Hebreeuws staat daar, waarin een levende ziel is. Ook de Statenvertaling heeft daar, en petje af voor die Statenvertaling hoor, vers 30. Maar aan al het gedierte der aarde en aan al het gevolgen des hemels, aan al het kruipende gedierte op de aarde, waarin een levende ziel is, zegt de Statenvertaling. De Statenvertaling houdt zich exact aan de grondtekst hier en vertaalt gewoon wat er staat. Maar dan zie je dus dat niet alleen van de mens geschreven staat dat hij tot een levende ziel werd, maar dat er ook dus staat dat dat ook gezegd kan worden van de vogels en al het kruipend gedierte en ook het gedierte der aarde. Maar aan al het gedierte der aarde en aan al het gevolg des hemels en aan al het kruipende gedierte op de aarde waarin een levende ziel is. Ja. Dit toont dus wel aan dat het idee dat alleen de mens een levende ziel is, niet juist is. Dat woord, een levende ziel, komt nog veel meer voor. Ja, wel niet in de NBG-vertaling, maar wel in de Statenvertaling. En is correct aan de hand van de grondtekst. Ik lees u voor Genesis 1 vers 20. Lees maar mee. En God zeide dat de wateren overvloediglijk voortbrengen een gewemel van levende zielen. Dat zijn dus de vissen. Een gewemel van levende zielen. En zat er verder en het gevogel te vliegen boven de aarde in het uitspansel des hemels. En dan schrijf je vers 21. En God schiep de grote walvissen en alle levende vremelende ziel. Je ziet weer. En alle levende vremelende ziel, welke de wateren overvloediglijk voortbrachten naar hun aard. Ja. Ook vers 24. Lees maar mee. En God zeide, de aarde brengen levende zielen voort, naar hun aard, vee en kruipend en wild gedierte der aarde naar zijn aard. Je ziet hier dat die levende zielen, en dat zijn die levende zielen, dat is vee, Dat is kruipend gedierte en dat is wild gedierte, staat hier. En waar komen die wilde dieren en dat vee en dat kruipend gedierte vandaan? Nou, de aarde brengen levende zielen voort. En die aarde bracht dus niet alleen levende zielen voort in dieren, in de vorm van dieren, maar bracht dus ook een levende ziel voort in de vorm van de mens die in de gelijkenis Gods, naar Gods beeld is geschapen. Het woord ziel in het Hebreeuws hier is het woord nepesh. En nepesh komt 13 maal voor in Genesis. En het is wel heel bijzonder dat het totaal 10 keer voorkomt in de relatie, niet met mensen, maar in de relatie, de rechtstreekse relatie met dieren. Ja, het is duidelijk, daarom als je Paulus gaat lezen in de Korinthebrief, dat hij helemaal niet dat idee van tegenwoordig huldigde, dat de mens onsterfelijk zou zijn. Want hij gebruikt juist dit gedeelte uit de Bijbel, van Genesis 2 vers 7, in 1 Korinthe 15, om het tegenovergestelde te bereiken. Dan lees je in 1 Korinthe 15, want dan spreekt hij ook over de ziel. 1 Korinthe 15 vers 44. Er wordt een natuurlijk lichaam gezaaid en een geestelijk lichaam opgewekt. U weet wel dat, we hebben in het verleden daarbij stilgestaan, dat het woord natuurlijk hier eigenlijk in het Griekse het woord psychikos is. En daar is eigenlijk geen goed Nederlands woord voor. Psyche is ziel. Dat staat er in het Grieks. En psychikos is het bijvoeglijk naamwoord van ziel. En je zou kunnen voorstellen, als je er een bijvoeglijk naamwoord van ziel wil maken, dat je het woord zielig maakt. En dat wordt eigenlijk hier bedoeld. Er wordt een zielig lichaam gezaaid. En een geestelijk lichaam opgewekt. Een zielig lichaam staat tegenover een geestelijk lichaam. Er staat hier verder dat dat zielige lichaam wordt gezaaid. Dat het geestelijke lichaam straks wordt opgewekt. Dat zielige lichaam, waar is dat nou mee verbonden in deze verse? Nou, dan moet je eigenlijk lezen vanaf vers 42, want daar staat vers 44 natuurlijk mee in verband. Dan staat er, zo is het ook, vers 42, zo is het ook met de opstanding der doden. En let dan ook op dat zaaien, waar in vers 44 van staat, er wordt een natuurlijk, een zielig lichaam gezaaid. Er staat over dat zaaien, vers 42. Er wordt gezaaid in vergankelijkheid en opgewekt in onvergankelijkheid. Er wordt gezaaid in oneer en opgewekt in heerlijkheid. Er wordt gezaaid in zwakheid en opgewekt in kracht. Er wordt een natuurlijk, een zielig lichaam gezaaid en een geestelijk lichaam opgewekt. Waar is die toestand van zielig, een zielig lichaam? Waar is die toestand van het zielige lichaam mee verbonden? Dat is verbonden volgens vers 42 met vergankelijkheid. Mee eens? En in vers 43 is dat zielige lichaam verbonden met oneer. En niet alleen met oneer, maar ook nog verbonden met zwakheid. Je zou kunnen zeggen, dat zielige lichaam, dat heeft drie kenmerken. Het is vergankelijk, het is in oneer en het is ook in zwakheid, het is ook zwak. Terwijl dat geestelijke lichaam, dat staat er echt steeds tegenover, want dat is onvergankelijk, dat is in heerlijkheid en dat is niet zwak, maar dat is kracht, dat is krachtig. Dat zaai je hier in vers 42, vers 43 en vers 44, we continu gesproken over dat zaaien. Misschien kan ik ook, nu ook eens zeggen, dat hoeft niet per se te slaan op het begraven van de doden. Kijkt u, ergens gaat dat, wordt het bij begrafenissen wel zo gebruikt. Maar ergens gaat die beeldspraak niet helemaal op. Want een boer, als die gaat zaaien, dan gooit hij geen dood zaad in de akker. Zou hij dood zaad in de akker strooien, gooien, zaaien, dan weet hij één ding, dan komt dat zaad nooit op, dat vergaat in de aarde. En zo ook een mens die gestorven is, kan je wel zaaien in de aarde, maar hij vergaat daarin. Wat doet een boer? Een boer die zaait levend zaad in de akker. En dat komt op, dat ontkiemt. Waar slaat dat zaaien dan op? Nou, dat zaaien, dat slaat hier eigenlijk erop, en zo wordt een vergelijking gemaakt, namelijk hoe de mens deze wereld binnenkomt. Net zo goed hij straks ook, als hij wordt opgewekt, bij de opstanding, een hemelse wereld binnenkomt. Niet zozeer dood en opstanding worden vergeleken hier, maar de geboorte van de mens in deze wereld wordt vergeleken met de geboorte, met het komen van de mens in de opstanding in de hemelse wereld. En het leven wat een kindje, een babytje ontvangt, hè, het leven wat een babytje ontvangt als het geboren wordt uit de moeder is een heel ander leven, want het leven is vergankelijk, is in oneer, is zwak, dan als in de opstanding de mens komt straks in die hemelse wereld en het geen vergankelijk leven blijkt te zijn, maar een onvergankelijk leven, dat hij niet geboren wordt, ter wereld komt in oneer, maar in heerlijkheid, en dat zijn lichaam niet is in zwakheid, maar in kracht. Je zou kunnen zeggen, de komst van een baby in deze wereld, dat is zijn zaaien. En sinds Adam en Eva ontkiemt het zaad van de man, om zo maar te spreken, in de schoot van de vrouw. En is het zaaien wat de mens doet, het voortbrengen wat de mens doet, want dat is zaaien, voortbrengen, is dat voortbrengen geschiet dus dan in vergankelijkheid, in oneer, in zwakheid. En deze toestand van de mens verbindt apostel Paulus dus met Adam zelf, zoals we de afgelopen keer al zagen. Hij verbindt deze toestand van dat zaaien in vergankelijkheid, in oneer, in zwakheid, dat verbindt Paulus niet met Adam in zijn gevallen staat, maar dat verbindt hij met Adam in zijn ongevallen staat, zoals Adam kwam uit de handen van zijn schepper. Daarom gaat hij direct verder in vers 45, aldus staat er ook geschreven, de eerste mens Adam werd een levende ziel. En dan zitten we dus in Genesis 2 vers 7. Voor de zondeval van Adam. De laatste Adam, een levend makende geest. Verder zegt hij nog daarover, dat die eerste mens Adam aards is. Lees maar vers 47. De eerste mens is uit de aarde stoffelijk. Dat is Genesis 2 vers 7. De tweede mens is uit de hemel. En nadat Paulus zo de tegenstellingen heeft benadrukt tussen de eerste mens Adam in zijn ongevallen staat, zegt hij En hij vergelijkt het dus met Christus, hè, die een levendmakende geest is, die uit de hemel is. En hij zegt dat het eerste, vers 46, doch het geestelijke komt niet eerst, maar het zielijke, daarna het geestelijke. Nadat hij zo die tegenstellingen heeft benadrukt, dan zegt hij in vers 50, dit spreek ik evenwel uit, broeders, vlees en bloed, en dat is de ziel, dat is het zielijke, vlees en bloed kunnen het koninkrijk Gods niet beërven, en het vergankelijke beërft de onvergankelijkheid niet. En let dus hierbij op dat in vers 50 ook daar Paulus iets zegt over Adam in zijn ongevallen staat. Dus de mens, de eerste mens, Adam, in Genesis 2 vers 7, is vanaf de eerste dag dat hij geschapen was, ongeschikt voor het koninkrijk Gods. Hij kon dat niet beërven in die staat. Maar, zegt Paulus, het zielijke komt eerst en daarna het geestelijke. De mens is dus van nature niet geschikt voor het koninkrijk Gods, onafhankelijk gezien van de zonde en zijn zondeval. In het verleden hebben we dus al heel uitvoerig met elkaar gezien. Ik heb er zelf een hele brochure over geschreven. Namelijk met als titel Heeft de mens een onsterfelijke ziel? Dat is brochure nummer 24. Daarvan hebben we al uitgebreid gezien dat de mens geen ziel heeft, maar dat de mens een ziel is. En hij is een ziel van vlees en bloed. Want wat ontdek je in de Bijbel, zowel bij het dier als bij de mens, dat de ziel van de mens zit in zijn bloed. Leviticus 17 laat dat heel duidelijk zien. Leviticus 17, vers 11. Leviticus 17, vers 11. Want de ziel van het vlees is in het bloed. En ik heb het u op het altaar gegeven om verzoening over uw zielen te doen. Want het bloed bewerkt verzoening door middel van de ziel. Door middel van het bloed. Door middel van het leven. Ja, het is duidelijk dat vlees en bloed verbonden zijn met ziel. Vlees en bloed. Wij zijn mensen van vlees en bloed. En vlees en bloed is allerminst geestelijk. Wij zijn niet geestelijk. Het geestelijke komt niet eerst. Maar het zielijke. Bloed en vlees komt eerst. Wij zijn zielijk. En 1 Korinthe 15 vers 44 die spreekt over dat natuurlijke lichaam. Over dat zielijke lichaam. Over dat lichaam van vlees en bloed. En dat lichaam van vlees en bloed, zoals ik hier in dit lichaam ter wereld ben gekomen, geboren uit mijn moeder, gezaaid in feite door mijn vader, besta ik hier niet in een geestelijk lichaam, maar in een zielijk lichaam. En zo ben ik van nature. In de Bijbel is de ziel de som van het natuurlijke leven. Al onze individuele gevoelens, al onze verlangens, al onze ervaring in het leven, ons hele leven bestaat uit onze ziel, dat ben ik. Ik besta uit vlees en bloed. En niet alleen uit vlees en bloed, ik ben ook een persoon. En ik als geheel leid mijn leven en me aan te merken als een ziel, een levende ziel. En we kunnen al die teksten wel opzoeken, maar Dan gaan we de brochure die ik geschreven heb herhalen. Dan kunt u zien, als wij leven, dan zijn wij een levende ziel. Maar als wij sterven, dan zijn wij een dode ziel. Het is daarom helemaal niet verwonderlijk, omdat de ziel ikzelf ben. En ik hier een levende ziel ben. En wij hier vanmorgen met zoveel zielen hier tezamen zijn. Dat ook allerlei zaken zoals het hebben van honger. Dat mijn ziel kan hongeren. Wat bedoelt er mee? Iets aparts in mij hongert? Nee, mijn maag knort. Ik heb honger. Een aparte ziel in mij heeft honger. Daarom lees je in de Bijbel dat de ziel hongert. Mijn ziel hongerde daarnaar. In de Spreuken komt dat heel vaak voor. Daarom heeft de ziel ook vreugde. Hij springt hier ook op. Mijn ziel sprong op in mij. En dat wil zeggen, ikzelf spring op van vreugde. Ik heb geen apart zieltje. En toch dat idee, wat uit de Griekse wijsbegeerte komt, zit er bij de mensen zo vast in, omdat de mens de leugen van de tegenstander van Satan wil geloven, namelijk die hij al in tegen Adam en Eva in het paradijs zei, dat hij de dood niet zou sterven. En de mens heeft de dood wel gestorven. En de mens is niet onsterfelijk, maar de mens is wel degelijk sterfelijk. Hij heeft en hij is een sterfelijke ziel. Daarom worden er ook allerlei organen vergeleken in die teksten met ziel. Je kan lezen bijvoorbeeld over ons hart. In één tekst dat ons hart en ziel is, dat is één. Ook onze buik, ook onze nieren, die zijn allemaal één. Al die gecombineerde organen in mijn lichaam worden in het Oude Testament gebruikt ook voor het woord ziel. Daar besta ik ook uit. Daar moeten we goed begrijpen. Ik ga al die teksten niet behandelen, want dat is veel te veel. Maar als je gaat naar Genesis 2 vers 7... dan is het een algemene, verspreide, foutieve gedachte dat men gaat spreken erover dat de mens een ziel heeft, terwijl hier dus staat dat de mens een ziel is. Hij werd tot een levende ziel. Toen formeerde de Heere God de mens van stof uit de aardbodem en blies de levensadem in zijn neus, alzo werd de mens tot een levende ziel. Hij heeft geen ziel, hij is een ziel. Hij is geen bezitter van een tijdje van een ziel. Zoals de Griekse filosofie voorstelt, zoals Plato voorstelt, dat de ziel of het lichaam de kerker is van de ziel, en dat als de mens sterft dan die ziel vrijgelaten wordt. En dan zullen de Noormannen zeggen, dan gaat die ziel, vindt dan rust, en die gaat dan naar de eeuwige jachtvelden. En de Griekse mythologische voorstelling van zaken is dat hij dan, en ook de Egyptische mythologie en de Babylonische mythologie stellen dan voort, dat zo'n ziel dan oversteekt over een rivier en dat hij dan komt in een heel andere wereld. Nee, de mens sterft. En wie er uitgebreid over wil lezen, die leest dan maar die brochure, heeft de mens een onsterfelijke ziel. Er wordt duidelijk in de Bijbel niet gesproken over een onsterfelijke ziel. De mens is niet onsterfelijk. Ja, dat woord ziel nepesh is, als we bij Genesis 2 vers 7 blijven, en daar wil ik nog één ding over opmerken, is nauw verbonden met het woord napach. Napach, en napach vinden we in Exodus 32, vinden we dat ook. Exodus 23. Exodus 23. vers 12. Daar staat: zes dagen zult gij uw werk doen, maar op de zevende dag zult gij rusten, opdat uw rund en uw ezel uitrusten, en de zoon van uw slavin en de vreemdeling adem scheppen. Mooi is dat, adem scheppen, napach. En dat is heel verwant in het Hebreeuws met nepesh, nepesh, napach. Napach, adem scheppen staat hier. Napach betekent even tijd nemen. Je moet ook tijd nemen op die zevende dag. Moet je even rusten, moet je even een luchtje scheppen. Dat is eigenlijk napach. Even tijd nemen om een luchtje te scheppen. Het scheppen van lucht. En het Hebreeuwse woord verder voor neus, en blies de levensadem in zijn neus. Ja, dat woord neus, dat is ook weer verbonden met nepesh, met ziel, want dat is af in het Hebreeuws. En dat geeft aan het orgaan dat ademt. En dat doet mijn neus. Mijn neus, daar haal ik adem mee. Dat is allemaal verbonden, als je het in het Hebreeuws zo nakijkt, met het woord ziel. En wat God in Genesis 2 vers 7 dan ook doet, is niet dat hij Adam een levende ziel inblies, maar dat hij Adam niet een levende ziel inblies, maar dat hij Adam de levensadem in zijn neus blies. Waardoor die Adam kan scheppen. En alzo werd Adam de mens tot een levende ziel. En het bijzonder het woord ziel, napesh, dus verbonden is met dat napach, met dat adem scheppen, en ook nog verbonden is met die neus, af, en dat het allemaal wijst op ademen. Een ziel, wat is een kenmerk van een levende ziel? Nou, dat hij ademt. Adam ging ademen. Die levensadem van Genesis 2 vers 7, die wordt ook gebruikt door Jozua, houdt uw hand wel bij Genesis 2, door Jozua in Jozua 10. Jozua 10. Jozua 10 vers 40. Dan vind je die levensadem ook. Vers 40. Alzo sloeg Jozua het ganse land, het gebergte, het zuiderland, de laagte en de hellingen, met al hun koningen. Hij liet niemand ontkomen, maar hij sloeg al wat adem had met de bam, zoals de Heere de God van Israël geboden had. Dus hij liet niemand ontkomen, maar hij sloeg al wat adem had. Parallel aan deze tekst, vers 40, is vers 37. En dan wordt er niet gesproken over al wat adem had, maar er wordt gesproken over de levende ziel. Ja, hier helaas weer vertaald met levende wezens in de MBG, maar er staat de levende ziel, vers 37. Zij namen het in en sloegen het met de scherp des zwaards, ook al zijn koning, ook zijn koning en al zijn steden en alle levende zielen die daarin waren. En men liet niemand ontkomen, zo geheel zoals men met Eglon gedaan had. Men sloeg het en alle levende zielen die daarin waren met de bam. Je ziet hier uit deze twee teksten, vers 37 en vers 40, wat is het kenmerk van levende zielen? Nou, dat zij adem hebben. Al wat adem had, werd hier geslagen met de bam, werd hier met het zwaard vermoord. Ze sloegen het met een scherp des zwaards. Alle levende zielen die in die steden waren. Je ziet dus, het is te vergelijken. Een levende ziel heeft adem. Zo ook in Jozua 11, vers 11. hoofdstuk daarna. Zij versloegen alle levende zielen, Hebreeuws, niet wezens. Zij versloegen alle levende wezens die daarin waren, met de scherpte des zwaards, de ban voltrekkend. Niets wat adem had, bleef over. En zo ook nog vers 14. En de gehele buit uit deze steden, benevens het vee, hebben de Israëlieten buit gemaakt. Alle mensen echter hebben ze geslagen met de scherpte des zwaards, totdat zij hen verdelgd hadden. Zij lieten niets overblijven wat adem had. Wat adem had. Alle levende zielen. Ja, als een mens, heel simpel gezegd, als een mens niet meer ademt, dan gaat hij dood. En we weten allemaal dat we maar heel kort zonder adem kunnen. En als u niet geloven wil, houdt u nu even maar uw adem in. En dan gaat u maar even niet meer ademen. Dat houdt u niet vol. Het is ook zo, als iemand u de hand voor de mond en neus zou nemen en hij hoeft het geen eens lang te doen, dan stikt u, dan sterft u. En we weten allemaal wel bij een ongeluk, als iemand niet meer ademt, dat hij na een minuut of 2, 3 al van de weg af raakt, dat hij in coma geraakt, dat er na 5 minuten al hersenletsel optreedt, vaak onherstelbaar na 5 minuten al, en dat hij binnen een minuut of 7, 8, 9, 10, nou dan is hij er geweest. Dan sterft hij. Het kenmerk van een levende ziel is dat hij ademt. Alzo werd de mens een levende ziel. Hij ademde. Hij ademt met zijn neus. De levensadem in. En let op hoor. In Genesis 2 vers 7 staat dat letterlijk. Helaas vertaalt de NBG-vertaling. En blies de levensadem in zijn neus. Als het ware. Alsof God dat deed. En God blies. Zo is de zin opgebouwd. De levensadem in zijn neus, alzo werd de mens tot een levende ziel. Maar de grondtekst staat. En hij ademde met zijn neus de levensadem. En mens werd een levende ziel. Een nepesh. Een ademender. Iemand die adem haalt. Dat staat er in het Grieks, in het Hebreeuws. En let erop, er staat hier vertaald, in Genesis 2 vers 7 door het NBG, en blies de levensadem in zijn neus. Er staat in het Hebreeuws helemaal niet het woord in. Er staat in het Hebreeuws het voorzetsel bet, en dat betekent met. En er staat niet zozeer blazen of inblazen, er staat hier het woord ademen. Er staat hier, en hij ademde met zijn neus, de levensadem. En de mens werd een levende ziel. Genesis 2 vers 7 zegt dus helemaal niet dat God blies. Dat maken de vertalers ervan. Of dat God ademde, als ze het meer aan de grondtekst zouden houden. Er staat, hij ademde. En hij ademde niet in zijn neus, maar hij ademde met zijn neus. En dat doe ik nog steeds. Ik adem ook als voortkomeling van Adam. Ik adem met zijn neus. En wie is die hij dan, in het tweede gedeelte van het vers, die met zijn neus de levensadem ademt? Dat is Adam. Dus eigenlijk moet er staan, vers 7, toen formeerde de Heere God de mens van stof uit de aardbodem, en die mens, hij ademde de levensadem met zijn neus, alzo werd de mens tot een levende ziel. Er is helemaal geen inblazing bij. God schiep net als de dieren de mens in de aardbodem. En de mens die werd voorzien van een neus. En met die neus kon die ademen. En heeft hij die levensadem ingeademd. Alzo werd de mens tot een levende ziel. Iemand die ademt, een ademender. Goed. We zien dus, als je over de schepping van de mens nadenkt, en je betrekt er ook nog bij wat we de voorgaande keer hebben overdacht, dat je dus wel heel erg op je clavieven moet zijn als je Genesis 1 en 2 leest over de schepping van de mens. Want je begaat al gauw een vergissing. Dat we gaan denken dat God de mens bij de schepping volmaakt heeft geschapen. Dat is dus niet zo. De mens was aards. De mens was aards geschapen, niet hemels geschapen. De mens was niet geestelijk geschapen, maar hij was zielig geschapen. De mens was niet bovennatuurlijk. De mens was natuurlijk, de mens was zielig. De mens was vlees en bloed. En de mens was, ondanks dat hij onschuldig was hier, in zijn schepping, was hij nog niet rechtvaardig. Hij stond inderdaad in gemeenschap met God, maar wel als een ongevallen schepsel. En van daaruit moest gaan blijken, aan de hand van zijn daden, wat hij zou worden. Wat kwam eerst? Het zielijke. En daarna zou het geestelijke komen. Zou hij door zijn daden veroorzaken dat dat hemelse zou komen? Dat dat geestelijke zou komen? Of zou door zijn daden, waar God hem voor waarschuwde, blijken dat het sterfelijke zijn intrede verder zou doen? Het vergankelijke, het zwakke, in oneer, en het zou uitmonden in de dood. De volgende keer gaan we hiermee verder. Achter, ik wil er wel bij zeggen dat we dat volgend jaar doen, want in december staat even de Bijbelstudie stil, omdat we hier een gigantische verbouwing krijgen in huis, en ik geen plek heb om u te herbergen. We gaan met elkaar zingen.